6 uur. NPO Radio 1 met Lara Rentsen.
We zijn alweer bij het laatste half uur van Nieuws in Co. De Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie moet in zijn geheel opstappen. Vinden steeds meer agenten. Dat verhaal hoort u zo dadelijk. En een vooruitblik op de Europa League-wedstrijden natuurlijk van vanavond met AZ en Feyenoord. Nu eerst Raymond Seré met het NOS Journaal.
Nederland telt steeds minder zwakke scholen. De afgelopen 5 jaar is het aantal scholen dat onder de maat presteert gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van de onderwijsinspectie. Op 1 september hadden nog 14 basisscholen en 1 middelbare school het predicaat zeer zwak. Staatssecretaris Dekker noemt dat aantal historisch laag.
In deze kabinetsperiode is het aantal zwakke en zeer zwakke scholen in Nederland gehalveerd. En volgende week komt de inspectie met nieuwe cijfers, waaruit blijkt dat het op het laagste niveau ooit is sinds ze zijn begonnen te tellen.
Wel zijn er nog ruim 200 scholen die het net iets beter doen, maar nog niet goed genoeg. Dekker wil zich ook daarop gaan richten. Het kan nog wel even duren voordat de Britse onderhandelingen over een Brexit beginnen. Het Britse Hof bepaalde vandaag dat het parlement daar ook wat over te zeggen heeft en dat de Britse regering dus niet op eigen houtje beslissingen mag nemen, zegt correspondent Tim de Wit.
De rechter zag dat dus helemaal anders. Theresa May kan het parlement niet zomaar omzeilen, zei de rechtbank vanmorgen. En dat kan betekenen dat de Brexit-onderhandelingen flinke vertraging gaan oplopen.
Nigel Farage, het boegbeeld van de Brexit-campagne, waarschuwt dat dit wel eens kan uitlopen op het bedriegen van de miljoenen mensen die voor een Brexit hebben gestemd.
My feeling, I have to say, is I'm becoming increasingly worried. We could be at the beginning to betray 17.4 million voters.
De Britse regering gaat wel in hoger beroep tegen de uitspraak van vandaag. Een Syrische vluchteling die in Duitsland zijn 3 kinderen uit het raam heeft gegooid, moet 15 jaar de gevangenis in. Zijn vrouw werd door hem mishandeld en toen ze haar man vertelde dat ze naar de Duitse politie zou gaan, werd hij zo kwaad dat hij zijn kinderen vanaf 1 hoog op straat gooide. De 3 raakten daarbij gewond. Een van de kinderen heeft een paar dagen op het randje gelegen, maar is bijna geheel hersteld. Pilotenvakbond VNV is positief over de aangekondigde veranderingen bij Air France KLM. En ook het kabinet is positief. De luchtvaartmaatschappij gaat onder meer een nieuwe dochtermaatschappij oprichten die goedkopere vluchten op lange afstanden gaat aanbieden. En het proces tegen Geert Wilders ligt stil. Zijn advocaat wil dat een van de rechters wordt vervangen omdat zij partijdig zou zijn in het minder Marokkanenproces. Volgens Wilders heeft de vrouw zo'n hekel aan de PVV dat ze niet in staat is om objectief te oordelen. Op Schiphol is een actie aan de gang tegen zogenoemde taxironselaars. Er wordt gekeken of taxichauffeurs de juiste papieren hebben. Met de zogenoemde veegactie moet de overlast van taxironselaars worden aangepakt. Reizigers op Schiphol worden geregeld lastiggevallen door zulke taxichauffeurs die niet op officiële standplaatsen mogen staan. Staatssecretaris Dijksma zegt dat ze klaar is met de praktijken en hoopt dat de problemen met de veegactie worden aangepakt. In Eindhoven is een unieke collectie boeken, beelden en geluidsopnames gevonden over de in 1963 vermoorde president John F. Kennedy. Het bestaan van de verzameling kwam aan het licht na het overlijden van de eigenaar van de verzameling. Deze Nederlandse Kennedy-deskundige heeft al een kijkje mogen nemen.
DVD's en videobanden. Hij heeft zelf ook onderzoek gedaan. Er zijn archiefmappen, er zijn opnames, diskettes, cd-rommetjes. Ja, enorm uitgebreid hier.
En er is zelfs al interesse getoond vanuit het buitenland.
Ik heb vanuit Amerika en Australië al mensen gehoord die hem graag zouden willen overnemen. Veel liever heb ik natuurlijk dat hij gewoon lekker in Nederland blijft.
En dan het weer. Het blijft wisselvallig. Ook vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met plaatselijk wat regen. De temperatuur daalt naar 4 tot 8 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar soms is er ook wat zon. Eerst valt er vooral in het westen af en toe regen en tegen de avond breidt de regen zich over het hele land uit. Het wordt morgen 9 tot 11 graden.
Flink wat files, Wijnand Zwaan.
Ja, vooral op de wegen rond Utrecht, Arnhem en in het zuiden. Maar ook rond Amsterdam gebeurde een ongeluk. Dat was op de A9 richting Alkmaar. Nou, het weg is daar weer vrij, dat was bij knooppunt Velsen. Dus daar lost de file wat op. En bij Rotterdam is het nu misgegaan op de A20 vanuit Gouda. Daar staat voor Spaanse polder 7 kilometer file met een half uur vertraging. Het is een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar staan natuurlijk diverse files. Maar eentje met een ongeluk, dat is bij de afrit Bunschoten, 7 kilometer, uur extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Lang blijft de file op de A12 richting Den Haag. Tussen Driebergen en De Meren, 15 kilometer met een uur vertraging. A27 valt op richting Almere. Na een ongeluk bij Hilversum, 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
Werkgevers, opgelet. Per 1 januari 2017 start het lage inkomensvoordeel voor werkgevers. Als u een laag opgeleide werknemer aanneemt of al in dienst hebt, dan krijgt u het voordeel automatisch. Dat kan u jaarlijks tot €2000 per werknemer opleveren. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op rijksoverheid.nl/lageinkomensvoordeel.
Pensioenen? Ik wil dat helder hebben voor mijn medewerkers. Trouwens, ook voor mezelf. En al helemaal geen risico's lopen. Ik wil gewoon zekerheid.
Kies voor een pensioen met kapitaalgarantie. Kies voor de Onderlinge Schavenhagen. Kijk op onderlinge.info. De Onderlinge Schavenhagen. Onthoud die naam.
Heeft u een uitdagend project op het snijvlak van business en ICT? Bel KWD. Wij hebben de afgelopen jaren talloze projecten succesvol afgesloten. Nul mislukkingen. Mijn naam is Rotje van der Heijden. Ik ben projectmanager bij KWD. Benieuwd hoe we uw project laten slagen? Kijk op kwdrm.nl.
De bandenwisselweken zijn gestart. Daar komen ze binnen voor de bandenwisselweken. Zomerbanden eraf, winterbanden erop. Die laten zich niet verrassen door het winterweer. Jongen, wat heb ik toch een bewondering voor die monteurs die dat zo vakkundig doen. Maak nu een pitstop bij de Vaco bandenspecialist. Kijk op debandenwisselweken.nl voor een vakman bij u in de buurt.
Vertrouwen. Geen organisatie kan zonder. Maar wat als dat vertrouwen wordt beschaamd? Als er goederen worden ontvreemd, gefraudeerd wordt met de boekhouding of informatie gelekt. De bedrijfsrechercheurs van Hofman sporen de daders op en zorgen voor herstel van vertrouwen. Want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Ga naar vertrouwenisgoed.nu.
De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door Vredestein.
Wij bij Incentro willen ook graag wat bekender worden. Daarom hebben we een nieuwe marketingactie bedacht. Wie in verwachting is en zijn kindje straks Incentro noemt, maakt kans op €5000. Surf voor de actievoorwaarden naar incentro.com.
Het afbranden van biggestaarten is verboden, maar wordt in Nederland al 25 jaar gedoogd. In die 25 jaar werden bij 750 miljoen biggen de staartjes onverdoofd geamputeerd. Dat klinkt zo. Steun onze e-mailcampagne voor behoud van de biggestaart en ga naar de website van Varkens in Nood.
Private banking is elke dag het vertrouwen waarmaken. Omdat wij weten dat zorg voor uw vermogen begint met vertrouwen. Vanzelfsprekend. Theodor Gielissen. Serious money taken seriously.
Ga naar de website van Varkens in Nood en help het afbranden van biggestaartjes te voorkomen.
NPO Radio 1. NOS NTR.
Korpschef Akerboom zei zich al te schamen voor de geldverspilling bij de Centrale Ondernemingsraad van de politie.
Ondoelmatige en in toenemende mate disproportionele uitgaven. Deze conclusie stemt mij treurig en beschaamd.
En u neemt ook vanuit de agenten de druk op die ondernemingsraad toe.
Lara Rensen.
Nieuws en Co.
De agenten voelen zich in hun hemd gezet door het gesmijt met geld door die Centrale Ondernemingsraad. De voorzitter die liep in dure maatpakken. Er was een champagneontbijt in het Amstel Hotel. En er was ook een aantal dure reizen. De kwestie hindert agenten in hun dagelijks werk, zegt bijvoorbeeld agent Vincent Frans van de politie Noord-Holland.
Op straat word je erover aangesproken. Er wordt gezegd van nou, wat is dat allemaal daar in Den Haag? Wat vind je daar nou van? Hoe kan dat allemaal? En dat zijn dingen die heel ver van ons afstaan, waar wij helemaal niet bij betrokken zijn, maar wel gebeuren. En daar komt de confrontatie vandaan. En dan hebben ze het niet meer het gesprek over nou, wat we met elkaar doen en hoe goed we dat doen. Maar dan gaat het daarover.
En wat zegt u dan?
Ja, dat het ons heel erg raakt in ons gevoel van integriteit. Want dat is echt een groot goed bij ons als politie en bij ons allemaal, alle collega's. En dat raakt ons. Desondanks blijven we enorm hard ons werk doen en om zo'n goed mogelijk en zo veilige samenleving neer te zetten.
Maar raakt het u, hè? Want er werden bijvoorbeeld extra spullen of extra computerschermen bij wijze van spreken voor de politie, die konden niet. Maar dit gebeurde wel. Ja. Hoe leeft dat onder agenten? Wat zeggen jullie daarover bij het koffieautomaat?
Nou, dat dat niet goed voelt, dat we daar ook van balen, omdat we middelen nodig hebben om dat goede te doen voor onze maatschappij. En het daar nu het geld de verkeerde kant dan op lijkt te gaan. Ja, Dat vinden wij heel lastig, want wij willen graag dat geld besteden voor de maatschappij op een goede manier.
Ja, en deze agent Vincent Frans is niet de enige hoor, die zich zo uitlaat. Justitieredacteur Remco Andringa. Remco, jij hebt gezien hoe er op intranet van de politie door agenten onderling wordt gesproken, hè, over de problemen bij de koor en het geld dat daar verspild is. Wat lees je zoal?
Furieuze reacties. En wie ik ook spreek binnen de politie, iedereen is er echt goed ziek van, hè, die bevindingen van deze week. En dat zie je dus ook heel duidelijk terug op het intranet van de politie. Nou, daar kunnen medewerkers berichten plaatsen. Ik heb vandaag het een en ander gelezen. Nou, die reacties zijn echt niet mals. Ik zal even voordragen. Een beschamend verhaal waarin met name de personen die ons vertegenwoordigen trieste hoofdrollen vervullen. Voor het eerst in 37 jaar schaam ik mij voor mijn uniform, schrijft iemand. Iemand anders weer. Integriteit is net zuurstof. Hoe hoger je komt, hoe minder er is. En wat is er allemaal door onze strot geduwd met toestemming van de kor? Op verzoek van de korpsleiding. Een bouwman mag fijn blijven zitten op Curaçao. Wat een trieste affaire. Nou, dat geeft al aan dat de boosheid groot is. En dus vooral bij de agenten die op straat keer op keer worden aangesproken op dat schandaal bij de politie. En dat na alle ophef die er al was over de politiemol, de uit de hand gelopen reorganisatie. Nou, in dat licht moet je de boosheid ook zien. En dus wordt intern de roep ook steeds luider om de complete centrale ondernemingsraad te vervangen.
Lijkt me heel moeilijk om dan je werk te doen als agent op straat. De voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad die is al weg. Hè? Waarom zouden alle andere leden dan ook moeten opstappen?
Ja, simpelweg omdat het imago van de huidige ondernemingsraad gewoon aan het diggelen is. Het draagvlak verdwijnt ook steeds verder binnen de organisatie. Veel politiemensen vinden de OR niet meer geloofwaardig, omdat ze gewoon blijven zitten en hun kop in het zand lijken te steken. Nou, we hoorden het net al even, korpschef Erik Akerboom, die zei zich te schamen. Mm-hmm. Dat die geldsmijterij heeft kunnen gebeuren. Maar vanuit de ondernemingsraad, nou, geen enkele inhoudelijke reactie. Het bestuur is tijdelijk afgetreden, maar verder ook niet. Ze zeggen, we gaan er binnenkort nog over praten. Nou, dat zet dan weer kwaad bloed binnen de politie, want dat bevestigt alleen maar het beeld dat is ontstaan dat die ondernemingsraad niet deugt. En even voor de goede orde, het merendeel van de OR-leden heeft zelf misschien helemaal niks verkeerd gedaan, maar ze zijn wel mede verantwoordelijk omdat ze om wat voor reden dan ook hun eigen voorzitter niet hebben gecorrigeerd toen die over de schreef ging. En daarom moet iedereen plaatsmaken, vinden veel agenten.
Ook bij de vakbonden zijn ze niet blij met het handelen van die Centrale Ondernemingsraad. De bonden willen daar het interne onderzoek naar het functioneren van de raad nog afwachten, hè, voordat ze conclusies trekken. Maar onder het personeel is er geen draagvlak meer. Dat zegt bijvoorbeeld Gerrit van den Kamp van de ACP.
Als je politiemensen vraagt, die zeggen van jongens, geloofwaardigheid, vertrouwen hierin is uiterst minimaal. En trek je conclusies en zorg dat je op een andere manier verder gaat.
Dat zou ook eigenlijk uw advies zijn.
Ik kijk naar wat mijn leden vinden. Als ik zie wat er gebeurt, snap ik heel goed dat zij dat zeggen.
Nou, dat is nog een gigantische druk natuurlijk die wordt uitgeoefend nu op leden van de Centrale Ondernemingsraad. Waarom blijven ze zitten, Remco?
Nou ja, ik krijg de indruk dat de ene helft het wel inziet, hè, dat schoon schip maken noodzakelijk is. En dat het ook nodig is, hè, om het werk van de OR, dat werk is eigenlijk helemaal stil komen te liggen. Dus ja, dat moet wel weer opgepakt worden. Maar die andere helft heeft toch zoiets van, ja, ik heb hier altijd mijn best gedaan. Mij valt niks te verwijten. En dus zien ze gewoon niet in waarom ze zouden moeten opstappen. En daar komt ook nog bij dat het praktisch best wat gevolgen heeft voor die leden. Als OR-lid krijg je namelijk een extra vergoeding. Dus als je uit de OR stapt, betekent dat je er in salaris op achteruit gaat. Je moet ook weer terug het gewone politiewerk in. Iets waar ook niet iedereen op zit te wachten als je jarenlang op organisatorisch niveau bezig bent geweest. Dus dat alles maakt dat er ook binnen de Centrale Ondernemingsraad verdeeldheid is over hoe nu verder.
Hey, tot slot nog even de rol van de oud-korpschef, Gerard Bouwman. Jij noemde net al een van de reacties op deze chef, dat hij op de Antillen lekker zit. Is het terecht dat hij nog op de loonlijst van de politie staat?
Nou, op de werkvloer vinden veel mensen van niet. Daar wordt gezegd van, als het ook maar De schijn heeft dat een gewone diender iets verkeerd heeft gedaan. Nou, dan wordt hij al geschorst. Maar Bouwman die mag voorlopig blijven zitten. Nou is er wel iets wat je moet onthouden. Er loopt geen intern onderzoek naar Gerard Bouwman. Hij wordt ook niet verdacht van iets strafbaars of zo. Dus de politie die kan hem ook helemaal niet buiten functie stellen. Dat is iets dat alleen minister Van der Steur zou kunnen doen. Nou, die heeft gezegd: eerst de feiten op tafel en dan oordelen. En dat is ook hoe het hoort. Alleen gevoelsmatig kan niet iedereen zich daarin vinden.
Nee, dat feitenonderzoek vindt plaats nu in opdracht van het ministerie, hè?
Ja, dat klopt.
Ja. Goed, hey, dankjewel voor dit verhaal. U vindt er meer over op onze site. Moet u even naar nos.nl. Remco Andringa, dankjewel. Wijnand Zwaan, gaat het inmiddels al wat beter op de weg?
Nou, eigenlijk niet, Lara. Problemen te over. Er zijn nogal wat ongelukken gebeurd. Verspreid over het land. De meeste files staan rond Utrecht. En nu ook een probleem bij Rotterdam op de A20 vanuit Gouda. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Spaanse Polder. De hele A20 staat zo'n beetje vast. Vanaf Nieuwerkerk aan de IJssel 14 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En ook op de A13 staat file vanuit Den Haag. Ongeluk met een motorrijder op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij de afrit Bunschoten. 10 kilometer file daar. En op de A27 naar Almere. De nasleep van een ongeluk tussen knooppunt Lunetten en Hilversum 14 kilometer. Maar de weg is daar weer vrij.
Wij gaan verder met Feyenoord, want dat speelt straks tegen Zorya Lugansk. 2 weken geleden won de club thuis met 1-0 van Zorya. Nou, dat klonk toen zo.
Hij zit erin eindelijk voor Feyenoord. Een blunder achterin. Dat deed hij volgens mij ook tegen Nederland. Sivakov, balverlies leiden. En dan komt de bal uiteindelijk terecht bij Jurgensen. En die kan hem erin schieten.
Rotterdammers staan samen met Manchester United bovenaan in de groep. Fenerbahçe staat derde. En ja, de zwakke broeder, moeten we dan constateren, is Lugansk. Verslaggever Andy Houtkamp, hoorde net al eventjes. Die is er vanavond ook weer bij. Andy, als Feyenoord in Europa wil overwinteren, moeten ze dan per se winnen vanavond?
Niet per se, maar het zou een enorme stap zijn in deze belangrijke wedstrijd. Want als je wint, ja, dan zou bijvoorbeeld een gelijkspelletje tegen Fenerbahçe al genoeg zijn. En die krijgen ze nog thuis. Wel uit van verloren met 1-0, maar dat zou dus kunnen. Maar Feyenoord heeft een beetje een probleem, want geen El Amadi en Vilena. El Amadi geblesseerd, Vilena trieste familieomstandigheden. Zijn moeder is eerder deze week overleden en wordt morgen begraven. Vandaar ook dat het Nederlands team Feyenoord eerder teruggaat naar Rotterdam morgen. Maar ja, Feyenoord heeft zoveel zelfvertrouwen, dus wat heeft men bedacht? Giovanni van Bronckhorst niet al te veel veranderen. Tapia en Vinovic op het middenveld met Kuit. En een andere, dat is wel een redelijke verrassing. Elia staat in de basis in plaats van Bilal Basacikoglu. Dat betekent dat Elia linkerspits is en Toornstra rechterspits. En ja, een winst zou toch wel heel erg prettig zijn op dit veld. Dat 850 kilometer verwijderd is van Lugansk. Omdat in Lugansk zelf, waar de ploeg Zorya normaal de thuiswedstrijden speelt, daar is het zeer onrustig. Het veld is beschoten in de, zeg maar, burgeroorlog tussen Oekraïne en Rusland. En dus zijn ze uitgeweken hier naartoe naar Odessa, 850 kilometer verderop. Nu komt op dit moment het team van Feyenoord, aangevoerd door Dirk Kuyt, het veld op. Ik zie, ik denk 400 toeschouwers tot nu toe. En dat zijn allemaal Feyenoorders. De rest moet allemaal nog komen. Ik ben benieuwd hoeveel er gaan komen in dit grote stadion. Overigens over Lugansk nog even één dingetje. Van de spelers die 2 weken geleden in de basis stonden tegen Feyenoord, zijn er nog maar 6 over. Dus 5 veranderingen in het team van Zorya Lugansk. Feyenoord heeft natuurlijk de problemen op het middenveld, maar die gaan opgelost worden door Tapia en Vinovic. Heel benieuwd hoe Feyenoord het straks gaat doen.
Goed, nou, we gaan natuurlijk luisteren. Er zijn 3 Nederlandse clubs vanavond, dankjewel. En die in de Europa League. AZ is er ook 1. Speelt voor de laatste kans tegen Maccabi Tel Aviv. Uit de eerste 3 wedstrijden behaalde AZ maar 1 puntje. Dus ja, AZ moet echt winnen vanavond in Israël. Is verslaggever Jeroen Elshoff. Jeroen, de laatste 5 goals die AZ maakte zijn allemaal gemaakt door Robert Muren. Dan neem ik toch aan dat hij een basisplaats heeft.
Ja. Was jij maar de trainer van AZ in dat geval. Want hij krijgt van de trainer John van der Brom geen basisplaats. Die houdt vast aan het succesvolle invallen van de Volendammer Robert Muren. Die dus inderdaad de laatste 5 goals van AZ maakte. 6 goals in de laatste 8 wedstrijden. Maar 7 van die 8 wedstrijden kwam hierin en scoorde die. En als basisspeler deed hij het helemaal niet zo vaak. Dus denkt Van der Brom, nou, laat ik hem lekker achter de hand houden. En als het dan straks nodig is, dan gooi ik hem erin. Wout Weghorst staat in de spits. Die heeft er aanzienlijk minder gemaakt. Scoorde in september zijn laatste doelpunt. Maar is voetballend wat beter, vindt de coach van AZ. En ja, dat is ook belangrijk als je de bal wil hebben en wil combineren. Dan is Wout Weghorst, 24 jaar, 1,97 meter, een beter aanspeelpunt volgens coach John van der Brom dan Robert Muren. Daar zijn overigens heel veel AZ-supporters het niet mee eens. Maar Van der Brom houdt vast aan zijn eigen keuze. En daar valt natuurlijk wel wat voor te zeggen, want daarvoor is hij de coach.
Gelooft Van der Brom in een goede afloop? Wat zegt hij daar zelf over?
Nou, ik heb nog nooit een trainer meegemaakt die dan zegt van nee, dat gaat helemaal niks worden vanavond. We kunnen net
zo goed, verfrissend zijn, hè?
Ja, in het vliegtuig stappen. Laten we niet gaan voetballen, want het wordt niks. Dus hij is uitermate positief. Hij heeft daar niet zoveel reden toe als het gaat om de prestaties tot nu toe. Je zei het eigenlijk net al. AZ heeft 1 puntje gepakt, heeft nog niet gewonnen in deze groep. En verloor ook de vorige wedstrijd van Maccabi in Alkmaar. Ook teleurstellend. AZ is de laatste weken wel wat beter gaan voetballen. En heeft het voordeel vanavond dat Haps en Vlaar terug zijn. Dat zijn 2 hele belangrijke verdedigers achterin. Vlaar natuurlijk de voormalig international. Is eigenlijk nog steeds international, maar komt niet zo vaak meer aan spelen toe bij Oranje. Ook vanwege dat blessureleed. En Haps is het grote talent van 23 aan de kant van AZ. Die een geweldig seizoen doormaakt. Maar ook wat last had van een voetblessure de laatste wedstrijden. Hij staat er weer in. Dus wat dat betreft is AZ achterin op volle oorlogsterkte. En dan moet het voorin gebeuren met bijvoorbeeld de jonge Levi Garcia. 18 jaar. Hij krijgt weer zijn kans. Daar kan van alles mee gebeuren met die Garcia. De ene keer is het helemaal niets. En de andere keer loopt hij er in zijn eentje 5-6 voorbij. En schiet hij hem erin. Laten we hopen dat dat vanavond het geval is. Dus daar kan Van der Brom, die in een vertrouwde AZ 4-3-3 gaat beginnen, vertrouwen uitputten. Nou, laten we het maar gaan zien. Er is geen keuze. AZ moet gewoon hier in Netanya. Want we spelen een stukje weg van het stadion van Maccabi uit Tel Aviv. Omdat dat stadion wordt verbouwd. Ja, gewoon winnen. Dat moet gebeuren.
Ja, het is een hele duidelijke opdracht. Dankjewel, Jeroen Elshoff. We gaan uiteraard luisteren om 7 uur. Begint langs de lijn, extra lang, met de live verslag van alle Nederlandse clubs. Naast AZ en Feyenoord speelt ook Ajax nog. Dat is die derde club. Vanaf 9 uur tegen Celta de Vigo.
Lara Rensen.
Nieuws en Co.
9 minuten voor 6:30. Jury van Gelder heeft voor het eerst in een interview gesproken over de Spelen in Rio de Janeiro. Hij werd daar weggestuurd na een beschonken nacht in de stad. Turner denkt dat NOC-NSF door zijn discutabele verleden een voorbeeld wilde stellen. En hem daarom na die veelbesproken stapavond naar huis heeft gestuurd. Nou, elke dag verwelkomen we rond dit tijdstip een vaste gast die vanuit zijn of haar eigen expertise reflecteert op het nieuws. Vandaag is dat oud-schaatser en neurowetenschapper Björn Nijenhuis. Björn, welkom.
Hi.
Hey, Jury voelt vooral schaamte en vraagt zich af waarom dit soort dingen hem nou altijd overkomen. Heb je met hem te doen?
Ja, zeker. Ik heb zeker met hem te doen. Luister, kijk, Jury van Gelder, hij is mens. En ik weet dat dat heel cliché klinkt, maar sporters zijn ook mensen. En hoe hij behandeld werd is zeker een beetje als een, zoals wij in Engels zeggen, een whipping boy. Vroeger in de oude tijden had je de aristocratie. En als de kinderen wat verkeerd deden, dan werd de kind niet bestraft, maar dan werd de whipping boy geslagen. Hmm. En wij kijken naar ons eigen zondes, naar ons eigen problemen als mensen. En dan zetten we atleten al op een voetstuk. En wanneer ze daar vanaf vallen, ja, dan hebben we toch soms iemand nodig om heel hard te straffen, om beter te voelen over onze eigen normen en waarden. En ik denk dat dat zeker hier is gebeurd.
Ja, toch. Hij zegt, ik moest geslachtofferd worden. Anders was ik nooit zo zwaar gestraft. Wat zou het alternatief geweest kunnen zijn?
Ja, dit is een soort, wat hij zegt, het klinkt bijna alsof hij een soort sacrificial lamb is. Alsof hij een soort sacrifice is op een religieuze manier. En dat is ook helemaal niet raar, want wij kijken naar sporters op een religieuze manier. En we kijken naar hun morele gaven, net als wij naar hun sportgaven kijken. En dat slaat natuurlijk nergens op. Op een voetstuk zetten is menselijk. En ik zeg niet dat wij dat niet moeten doen met sporters. Maar zoals je net zei, het gaat om wat je doet als ze daarvan afvallen. Mm-hmm. En een stuk empathie als land is ook een vorm, is ook een leermoment voor hem.
En ik weet
Want
van jou
stel
dat.
Stel je voor dat hij gewoon heel slecht heeft gepresteerd. Nou, hij zal in ieder geval daarmee moeten leven de rest van zijn leven. En dat, als voormalig atleet kan ik je vertellen, dat is straf genoeg. En om te denken dat wij daar een ophoping van straf doorheen moeten gaan doen. Om te voelen alsof wij hem met dezelfde normen en waarden van die dat voetstuk waard zijn, hebben gestraft. Ik vind dat gewoon heel erg harsh is. En eerlijk gezegd, ik vind dat niet passen bij Nederland. En bij wat ik zie als een land die normaal gesproken van een morele perspectief wat meer nadenkt in plaats van zwart-wit snap judgments maakt. Zoals bij sommige staten van Amerika, waar ze nog de doodstraf hebben. Mm. Ik bedoel, ik weet dat extreem klinkt, maar wij hebben zijn sportcarrière de doodstraf gegeven hiermee.
Ja, ik weet van jou dat jij vindt dat hij zich moest kunnen ontladen, hè, ook die avond, want dat hoort bij deze persoon, bij Jury. Maar hij stelt zich wel heel erg op als slachtoffer, vind ik, in dat interview. Alsof hij er niks aan heeft kunnen doen, dat hem is overkomen. Het is toch ook ergens gewoon zijn eigen schuld. Hij had toch een andere stap kunnen zetten.
Het is zijn verantwoording om op de juiste manier te prepareren en te voorbereiden op zo'n heel moeilijk en belangrijk moment in zijn leven. En hij heeft duidelijk hier in fouten gemaakt. En ik zeg niet dat dit een deel moest zijn van zijn voorbereiding, want het was duidelijk heel slecht wat hij deed. Mm. Maar niemand heeft een gesprek hierover of het goed was of slecht was wat hij deed. Want wij hebben allemaal van natuur weten wij waarom hij dit heeft gedaan. Ik bedoel, met je eigen empathie, met ons eigen empathie kunnen wij nadenken en dan kunnen we zeggen, hij heeft ongelooflijk druk gevoeld. Hij is een soort gekraakt onder die druk voor die ene avond.
Ja.
Maar als wij pragmatisch kijken naar de menselijk lichaam, was het helemaal niet raar geweest dat hij naar zo'n ontlading van zo'n stressmoment ongelooflijk goed had gepresteerd. Het klinkt heel raar. Mensen denken dat het misschien niet mogelijk zou zijn. Maar ik kan je vertellen uit eigen ervaring, hint hint, dat ik heb momenten gehad waar ik heel goed heb gepresteerd 3 of 4 dagen na een grote teleurstelling, wat uiteindelijk heeft geleid tot misschien wat minder goede beslissingen. Zal ik het zo zeggen, als eufemisme.
Björn, meer erbarmen, dat hoor ik uit jouw verhaal voor deze sporter Jury van Gelder. Dank dat je weer bij ons was in Nieuws & Co. U hoorde het wrakingsverzoek in het Wildersproces. Bewoners die zelf regenwater moeten afvoeren. En Rotterdam wil 20.000 goedkope huurwoningen slopen.
Dat betekent dat ik straks geen betaalbare woning kan krijgen.
Wat die wethouder in zijn hoofd had. Volgens mij moet hij naar de dokter.
In de oude stadswijken, daar is op dit moment zo'n dermate oude voorraad.
Is dit altijd een beetje een shady straat geweest?
Mooie benaming.
U begint er langzaam heel erg boos over te worden.
Dit raakt Rotterdammer. Daarom raakt mij dat ook.
Een klein meertje voor mijn voordeur. Als dan uit de regenpijpen rook naar voren komt, dan merken we dat het niet is afgekoppeld.
Wat gehaaid.
Enorm gehaaid, ja.
Het verzoek aan de rechtbank om de oudste rechter te doen wraken.
Tot Wilders kan ze haar haat voor de PVV nauwelijks verhullen.
Dat staat u niet met elkaar in verhouding.
Dat mag u vinden.
En daarover moet nu de speciale wrakingskamer gaan oordelen.
Tot zover Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Ik wens u een heel fijne avond.
NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
De zogenoemde snelwegpolitie verdwijnt per 1 januari. Het speciale projectteam deelde jaarlijks zo'n 11.000 boetes uit voor bijvoorbeeld bumperkleven, bellen achter het stuur en veel te hard rijden. De aanpak van hardrijders en verkeershufters op snelwegen wordt straks een taak van alle agenten. De afgelopen 5 jaar is het aantal zwakke scholen in Nederland gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van de onderwijsinspectie. Op 1 september had nog 14 basisscholen en 1 middelbare school het predicaat zeer zwak. Staatssecretaris Dekker noemt dat aantal historisch laag. Het Openbaar Ministerie heeft 9 maanden cel geëist tegen 5 Duitsers die betrokken waren bij een grote vechtpartij in 2015 in Renesse. De Duitsers maakten onderdeel uit van een grotere groep die in Renesse aan het stappen was. Ze kregen ruzie en keerden zich ook tegen de politie toen die wilde ingrijpen. En oppositiepartij SGP wil een kinderwagenbonus voor jonge gezinnen. De ouders moeten na de geboorte van hun eerste kind een extra premie krijgen van €1.000. De partij wil hiermee armere stellen met een kinderwens helpen. En dan nog het weer met Peter Kuipers-Munneke.
Op dit moment is het bijna overal bewolkt. Hier en daar komt een bui voor. En vannacht hebben we nog een paar buien, met name in de noordelijke helft van het land. In het binnenland gaat het daarbij afkoelen naar zo'n 4 graden. Aan de kust wordt het 7 of 8 graden. En de zuidwestenwind die neemt merkbaar toe vannacht. En vooral in het noordwesten van het land. En ook op de Wadden hebben we dan vannacht te maken met een windkracht 6. Die morgen maar een klein beetje afzwakt naar windkracht 5. En hij blijft uit het zuidwesten waaien. Morgen is een bewolkte dag. De zon heeft het moeilijk. En vooral 's middags dan leven de buien weer op. En vrijdagavond, dus morgenavond, en in de nacht naar zaterdag krijgen we te maken met flinke plensbuien die van het westen naar het oosten over het land heen trekken. Nou, zaterdag zitten we dan aan de achterkant van die buien. Daar zijn behoorlijk wat opklaringen. Temperatuur komt dan uit op een graad of 10. Ook zondag wordt het nog zo'n 8 of 9 graden. Daarna wordt het beduidend kouder. Maandag en dinsdag maxima van zo'n 6 of 7 graden overdag. En 's nachts, ja, dan gaat het 1 tot 3 graden vriezen. En bij de ANWB zit Wijnand Zwaan.
De avondspits die bol staat van de problemen. Er zijn nogal wat ongelukken gebeurd. Het is gewoon ook een hele drukke avondspits. Vooral rond Amsterdam, Utrecht, Arnhem en ook in het zuiden. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam gebeurde een ongeluk met een motorrijder bij de afrit Bunschoten. Het veroorzaakt 12 kilometer file met meer dan een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Aan de noordkant van Amsterdam gebeurde een ongeluk op de A8, net na knooppunt Koenplein. En dat veroorzaakt een lange file op de A10 vanaf Zeeburg, 9 kilometer. Bij Rotterdam zijn ongelukken gebeurd op de A20 in beide richtingen. Vanuit Gouda voor Spaanse polder, 11 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Een ongeluk met een vrachtwagen. Andere kant op richting Gouda is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knooppunt Gouwen. Dat levert 9 kilometer file op. De A27 naar Almere is weer open bij Hilversum. Na een ongeluk staat 10 kilometer file. De A50 Apeldoorn richting Os na een ongeluk bij Heteren nog 12 kilometer. En op de A58 van Breda naar Eindhoven voor Best 14 kilometer vanaf knooppunt de Baars met een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond. Verzekeraars willen jouw schade niet meer vergoeden als je door te appen een verkeersongeluk veroorzaakt. En ze willen ook in je telefoon kunnen kijken om te checken of je zat te appen. Moeten we daar blij mee zijn? Zometeen een gesprek. Ouders, koop als het even kan geen speelgoed dat is aangesloten op internet. Dat is de stelling van commentator Vedra Werkhoven. Dat ligt ze straks toe. En boven elke schooldeur moet het bordje hangen: alle kinderen welkom. Dat zegt de SP. De SGP is tegen deze zogeheten acceptatieplicht. Zometeen gaan ze met elkaar in debat. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Wilt u meediscussiëren, doet u dat dan niet vanuit de auto als u rijdt, want dat kan dus een hele dure grap worden. Doe het op de vluchtstrook of ergens anders via Twitter. En gebruikt u dan de hashtag DIDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Let u even goed op. Waarschijnlijk keek u even op uw smartphone als u aan het rijden bent. U bent niet de enige. Appen, mailen en bellen in het verkeer. Het loopt de spuigaten uit en er komen steeds meer ongelukken van. Verzekeraars hebben geen zin meer om de kosten te betalen die appende automobilisten veroorzaken. Maar omdat er vaak geen bewijs is, moeten ze wel. Transportverzekeraar TVM pleit daarom nu voor meer bevoegdheden. Ga ik over praten met Jaap Stalenburg van TVM, met CDA Tweede Kamerlid Martijn van Helvert en advocaat verkeersrecht Bert Kabel, die is onderweg nog hier naartoe. Goedenavond, meneer van Helvert en meneer Stalenburg.
Goedenavond.
Goedenavond.
Meneer Stalenburg, waar moet u beginnen? Hoe groot is het probleem?
Nou, het probleem is in die zin heel groot dat dit jaar bijna 10% meer ernstige ongevallen zijn. Meer dodelijke slachtoffers in het verkeer. En de analyse is toch een beetje dat daar een toch substantieel deel is veroorzaakt door mensen die met andere zaken bezig zijn dan het oog op de weg hebben. En er zijn de afgelopen weken en dagen ook nogal wat publicaties en onderzoeken geweest. Telegraaf vanochtend bijvoorbeeld, die gaan een kwartier op een viaduct staan en wat je dan ziet is verbijsterend.
Ja, namelijk dat heel veel vrachtwagenchauffeurs, 1 op de 10
vrachtwagenchauffeurs... Nee, het zijn niet alleen de vrachtwagenchauffeurs. Dat ga ik meteen maar zeggen. Wij zijn transportverzekeraar. Maar het is net zo goed een probleem van
mensen. Ja, maar ik heb hier cijfers staan van de Telegraaf. Die zeggen 1 op de 10 vrachtwagenchauffeurs en 1 op de 50 automobilisten.
Ja, dat is een momentopname. Maar ik ben dagelijks op de weg. En ik kom alleen maar mensen tegen die zelfs de krant op het stuur aan het lezen zijn. Ja. Tussen Almere en Lelystad. Dus het is echt een algemeen probleem.
Doet u het zelf ook wel eens?
Nou, ik rij heel veel door de polder van Almere, zeg maar, richting... Ik woon in Heerenveen.
Ja.
En heel stiekem kijk ik ook wel eens. En zeker als er gevoetbald wordt. Maar ik vind wel, en ik heb nu wel voor mezelf... Je hebt ook geretweet, een verschrikkelijke tweet erbij komen.
Bericht van iemand.
Van een goede vriendin van mij, wiens vriend, de beste vriend van haar schoonzoon... verongelukt is tijdens het appen. En ik heb nu wel het voornemen om het niet meer te doen.
Echt niet te doen. En meneer Van Helvert, hoe is het met u?
Ja, ik zeg wel eens voor degene, ja, iedereen doet het wel. Ja, behalve u en ik zeg ik het al snel erbij. Maar kijk, tot een tijdje geleden denk ik dat we met z'n allen niet in de gaten hadden hoe groot dat probleem was.
Ja.
En eigenlijk, sinds ik Kamerlid was, ben ik ook in gesprek gekomen met verkeersslachtoffers. En meteen daarna weet je gelijk van, dat ding moet je gewoon niet in de buurt hebben.
Je moet het gewoon echt niet doen, hè?
Want ik merk het zelf ook, u deed in het begin van de uitzending, laat u die geluidjes horen. En ja, ik zelf ook. Ik dacht, wow, dan gaat mijn telefoon, weet je wel. Dus je gaat gelijk kijken. En dat gebeurt in de auto exact hetzelfde. En daarom is het probleem heel erg groot. En moeten we echt, ook als overheid, daar verantwoordelijkheid in nemen. Ja, dat mensen het niet gaan doen.
Gaan we zo kijken hoe dat kan. Meneer Kabel, u bent advocaat verkeersrecht. Krijgt u vaak te maken met ongevallen waarbij mogelijk afleiding door een smartphone de oorzaak is?
Ja, dat komt voor. Dat komt voor. En het is niet altijd duidelijk dat het door de smartphone is gekomen. En als een cliënt op zijn smartphone heeft gekeken, wil je dat natuurlijk niet altijd erkennen. Dus dat gebeurt, ja.
Ja, dat komt. Laten we een situatie erbij pakken. Een automobilist die veroorzaakt een kettingbotsing doordat hij op zijn smartphone kijkt. Komt politie bij. Meneer Stalenburg, hoe gaat dat dan? Draait de bestuurder dan zelf op voor de kosten?
Nou, kijk, dan gebeurt er het volgende. Dan moet de data worden uitgelezen. En in sommige gevallen doet de politie dat wel. Zeker bij hele ernstige ongevallen. Er zijn ook al veroordelingen geweest.
Data uitlezen betekent data gewoon de uitlezen, telefoon inleveren en dan gaat hij
telefoon,
kijken.
Nou ja, dan wordt er met de provider gekeken of er inderdaad dataverkeer is geweest. En daar zijn ook al veroordelingen op gevolgd.
En, maar even voor mijn begrip, als dat dan blijkt dat die persoon aan het appen was of aan het bellen, dan worden de kosten door u niet vergoed?
In het algemeen gaan verzekeraars wel degelijk en het Verbond van Verzekeraars heeft daar ook een duidelijk standpunt over ingenomen. Dan worden de kosten niet meer vergoed.
Nee, dus eigenlijk rij je onverzekerd rond op het moment dat je zit te appen in de auto.
Nou ja, dat doe je voor een deel ook als je dronken achter stuur zit en vergelijk het daar maar mee. Het is niet meer dan logisch. Het is een maatschappelijk probleem op dit moment dat afleidende gedrag achter het stuur. Er zijn buitengewoon ernstige ongevallen mee gebeurd de afgelopen maanden. Ja, maar, daar mag best stevig tegen opgetreden worden.
Verder werk over?
Ja, maar ga je dan eigenlijk als verzekeraar niet op de stoel van de rechtbank zitten?
Nee, want in dit geval niet. Want de verzekeraars die hebben gewoon polisvoorwaarden. En in die polisvoorwaarden staat dat je aan de regel en wetgeving houdt. Dus dat betekent dat je dat telefoontoestel niet in je hand hebt. En op het moment dat je dat dus doet, ja, dan heb je een probleem.
Ja, meneer Kabel, dat is juridisch zo. Als een rechtbank kan, of een verzekeraar kan dan zeggen, u zat te appen, wij keren helemaal niks uit.
Nou, je bent natuurlijk wel verzekerd in die zin. Het is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Dus op het moment dat je een ongeval veroorzaakt terwijl je aan het appen was en de verzekeraar komt erachter, dan moet die verzekeraar natuurlijk wel de schade aan het slachtoffer betalen. Dus je bent in die zin wel verzekerd. Alleen de verzekeraar zal die schade willen verhalen op de verzekerde.
Klopt.
Dus dat is dan de situatie. Dus dat klopt, ja. Ja.
Maar dan kom je dus voor een enorm bedrag te staan. Als je door één fout in je leven eigenlijk, heb je gewoon een gigantisch bedrag wat je zou moeten betalen.
Ja, dat is een consequentie van het je niet houden aan de wet.
Maar dan
geval.
Vind ik dat we dat eigenlijk ook veel duidelijker moeten melden.
Ja, dat wist je het of niet?
Nee, ik wist dat
nee,
niet.
Nee, ik wist eigenlijk ook
nou,
niet.
Kijk, wat, nou goed, ik denk dat we daar daar de verzekeraars een enorme taak hebben. Vanochtend heeft het Verbond van Verzekeraars namens alle verzekeraars dit zo naar buiten gebracht. Ja. En dat had wat eerder en wat beter gecommuniceerd moeten worden.
Stel nou dat er geen politie bij komt. Hoe gaat het dan?
Ja, dan is het een probleem, want ik hoor in mijn omgeving en zie het ook in het bedrijf. Je hebt steeds meer van die kleine aanrijdingen. Je staat voor een rood licht en er rijdt iemand achterop je. En ja, die zit toevallig te appen of wat dan ook. Nou, dan is het meestal zo dat het via schadeformulieren gaat. Ja, en dan is het een probleem, want dan kun je inderdaad hetzelfde verhaal niet aantonen.
Want dan is er geen bewijs.
Dan is er geen bewijs.
Nee.
En dan kom je in een grijs gebied. En ik denk dat daar een taak voor de politiek ligt om daar wel wat ruimte te gaan geven. Tenzij in de privacy, tenzij bijvoorbeeld via schadeformulieren. Maar daar moet wel iets gaan gebeuren.
Maar wat zou u dan willen? Dat u als verzekeraar de telefoon mag uitlezen?
Niet, dat zal nooit mogen. Ik denk dat als dat ooit zou moeten gebeuren, zul je dat in een convenant moeten doen met het Openbaar Ministerie. Gebeurt bijvoorbeeld ook als lading uit vrachtwagens gestolen wordt.
Ja.
Dan kunnen wij de kosten ook gaan verhalen op degene die spullen gestolen heeft. Dus daar is al wat jurisprudentie over. Maar ja, privacywetgeving is in Nederland een heel gevoelig punt. Dus daar zal eerst een politieke en maatschappelijke discussie op moeten
volgen. Ja, meneer Kabel, wat kan er op zo'n moment nu al?
Op dit moment is het zo dat als het een ernstig ongeval is, dat de politie onderzoek zal doen. De politie vordert die telefoon.
Precies, dan kan dat. Als de politie bij is, dan is het geen probleem.
Dan is het geen probleem. Als er geen politie bij is, dan is dat wel een probleem. Want hoe moet de verzekeraar bewijzen dat die persoon op zijn telefoon kreeg?
Geef die telefoon maar, zou ik dan als verzekeraar zeggen.
Dat zou inderdaad moeten. Maar ja, wat is de basis daarvoor?
Die is er niet.
Die is er nu op dit moment
niet. Dus als een verzekeraar dat nu van mij zou vragen, kan ik gewoon zeggen, nee, die mag je niet zien.
De verzekeraar heeft daar geen recht op om dat te vragen. Dat klopt, ja.
Nee, dat is precies het punt wat ik wilde maken. Ik denk dat daar dus een hele mooie taak voor de politiek.
Ja, meneer Van Helvert, het is bij ons van de politiek, van de CDA in dit geval. Wat wilt u hieraan doen?
Nou, kijk, want die discussie tussen verzekeraars en juristen, daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Want dat vind ik heel lastig om te zeggen.
U bent aan zet, zegt meneer Stalenburg.
Ja, maar dat zijn we zeker. Want op welk punt is zeker de minister aan zet, en waar ik ook van haar actie heb gevraagd vandaag in het debat.
Mevrouw Schultz, denk ik.
Mevrouw Schultz, inderdaad, ja. Is om samen met minister Van der Steur te zorgen dat mensen gaan weten dat het gewoon niet goed is. En dat zou je kunnen vergelijken. De meneer van TVM maakte die vergelijking ook met alcohol achter het stuur.
Ja.
Daar hebben we de bekende Bob-campagne gehad. Wat was een langdurige campagne in combinatie met handhaving.
Ja.
Dus dat er flink gehandhaafd werd door de politie.
Ja, dat is wel leuk wat u
en dat
zegt.
Zou je eigenlijk bij deze controle ook moeten doen.
Ik vind dit wel een buitengewoon gebrek aan creativiteit binnen de politiek. Dat is, we zetten weer wat uniformen staan, de problemen is opgelost. We hangen weer wat posters op. Wat op dit moment echt moet gebeuren, want überhaupt over verkeersveiligheid.
Ik snap wel dat de verzekeringen willen cashen. Nee, dat snap ik heel goed.
Nee, dat is te makkelijk. Nee, de verzekeringen willen dat de politiek ook naar andere zaken kijkt. Ook creatiever is in het bedenken van oplossingen. Er moet gewoon een soort deltaplan komen over de verkeersveiligheid. Er vallen meer doden dan ooit in het verkeer.
Ja, maar dan begint het, meneer Van Helvert, wil u mij even uitvragen.
Meneer Van Helvert heeft even het woord.
Ik wou zeggen, want ik kon niet eens zeggen. Ik had nog geen halve zin gezegd, maar ik snap dat TVM wil cashen en dat ze liever niet uitbetalen. En sommige zaken zal het ook vast terecht zijn, maar laat dat verzekeringen en juristen ook uitvechten. Maar wat wel zo is dat mensen, en dat kwamen we ook tot die conclusie, vaak nog helemaal niet weten hoe groot het gevaar is wat ze veroorzaken en hoe groot het gevaar ook voor zichzelf is wat ze veroorzaken.
Oké, dat is bewustwording, zegt u, meneer Van Helvert.
Bewust, en dan kun je wel zeggen, maar daarnaast, ze moeten creatief zijn. En het punt is dus dat als je zegt als overheid dat je niet meer gaat handhaven, dan kun je wel zeggen, jullie willen alleen maar agenten er tegenaan gooien, maar iemand zal mensen er wel op moeten wijzen van dit mag niet. En ik denk niet dat de verzekeraars met z'n allen op straat gaan staan of op andere manieren de mensen gaan doen. En daar hebben we wel politie voor om te zeggen, dit mag wel en dit mag niet.
Zojuist om half zeven was in het nieuws dat er juist dat soort teams worden opgeheven bij de politie.
Ja, dat precies is dus wat verschrikkelijk. Ik bedoel. En dat is dus eigenlijk verschrikkelijk dat juist een VVD-minister die zegt van Dalen gaan betalen, juist het omgekeerde doet. En nu die politie die mensen, die verkeershufters aan moet pakken, dat hij die dus weghaalt. En dan hebben we het over de allerergste verkeershufters, die dus structureel of te hard rijden of bumper kleven of alleen maar zitten te bellen. Hè. Dat is iets anders
maar
dan.
Maar kunnen we ook over de inhoud wat creatiever zijn? Kijk, ik heb wel een voorzet. De komende jaren heel veel technische ontwikkelingen aan, waardoor je bijvoorbeeld een bepaald type kopstaart botsing kunt voorkomen. Kleine kettingbotsingen. Rembeïnvloedingssystemen. Als de politiek, verzekeraars, het hele maatschappelijk veld daar eens naar kijkt in hoeverre je daar dus bijvoorbeeld verplichtingen kunt gaan opleggen aan de automobielindustrie, noem maar op. Vandaar dat ik zeg dat het debat veel breder moet.
Ja, of een andere techniek is dat je telefoon bijvoorbeeld dat die het niet doet op het moment dat je rijdt.
Nou, dat is ook een ontwikkeling die gaande is. Een goed voorstel zou ook kunnen zijn als het om vrachtwagens gaat. Dat je bijvoorbeeld zegt, als u meneer X bij het transportbedrijf Y niet dat automatische rembeïnvloedingssysteem in uw auto hebt, dan hangt u maar een eye-track in uw auto.
Ja, zodra je telefoon pakt, zou je de auto dan afremmen.
Dan na 3 seconden gaat er een alarm af.
Ja, precies. Waar verwacht u het van? Waar moet het gebeuren volgens u?
Nou, ik zit wat dit betreft meer op de lijn van meneer Van Helvert. Ik denk dat er een bewustwordingscampagne door de overheid moet worden gevoerd. Dat is één. En de handhaving is natuurlijk heel erg belangrijk.
Wel, u zegt dat zo'n team, dat moet gewoon blijven. Is een snelwegteam, heet het, geloof ik.
Een snelwegteam en meerdere van dat soort teams moeten gewoon op de weg zijn. En wat ik ook bepleit is dat als er een aanrijding is, ook al is het een kleine aanrijding, moet de politie gewoon ter plaatse komen en de politie moet dan ook onderzoek kunnen doen. Vroeger was het zo, de politie komt bijna standaard ter plaatse bij een aanrijding. Ja. Dat doet men tegenwoordig niet meer. En naar mijn mening zou dat weer moeten. De politie moet daar gewoon zijn.
Maar het is een kwestie van investeren in meer politie dan?
Dat klopt, ja.
Ja.
Maar het is goed. Er moet ook geïnvesteerd worden in techniek.
Ja, nee, volgens mij is die bewustwording is er wel. En die campagne wordt wel gedaan, maar daarin wordt alleen maar gewezen op niet appen achter het stuur en over de gevaren.
En niet op de consequenties. Dat was niet vergeleken met de Bob-campagne. Nee. Dat was veel langer en breder.
Maar ook, je moet gewoon weten, dit is de consequentie Ja. Namelijk die enorme boete die je riskeert.
Ja. Ja. Meneer Kabel, tot slot, bent u voor meer bevoegdheden voor verzekeraars om in de telefoon te kijken?
Absoluut niet.
Nee. Absoluut niet?
Nee, absoluut niet. Ik vind dat verzekeraars, dat zijn private partijen. En dit soort bevoegdheden horen bij de overheid thuis, bij de politie.
Mag ik even één aanvulling, dat zeg ik ook. Ik heb het over een goede samenwerking met het Openbaar Ministerie. Ja. Via een convenantregeling, zoals dat bijvoorbeeld ook bij ladingdiefstal gaat. Dat je schade verhaalt, dader.
Meneer Kabel?
Dat kan, alleen het is wel de politie die in die gegevens kan kijken en niet verzekeraar.
Ja, ik denk klopt, dat het wel. Meneer Van Helver, tot slot.
Ja, tot slot, dat allereerst is iedereen ook zelf verantwoordelijk. Ja, dat wil ik wel heel duidelijk gezegd hebben. Je hoort zelf niet te bellen en te appen als je aan het rijden bent. Want deelnemen aan het verkeer is een hele serieuze zaak. En daarna denk ik dat ook de overheid wel moet zorgen dat mensen zich bewust zijn van die gevaren. En dat ze moeten zorgen dat het in combinatie gaat met handhaven. Okay. En natuurlijk, innovatieve ideeën willen we zeker en meedenken. Absoluut. Maar gehandhaafd zal er toch altijd moeten worden.
En we gaan stoppen met appen allemaal. Meneer Van Helver, meneer Stalenburg, meneer Kabel, hartelijk dank voor dit moment.
Prima.
En dit was de dag waarop de rechtszaak tegen Wilders werd stilgelegd, omdat de verdediging geen vertrouwen heeft in de onpartijdigheid van een van de rechters. Advocaat Knoops ergerde zich tijdens de zitting aan de vragen die deze rechter stelde aan getuigendeskundige Paul Cliteur.
Dat de rechtbank de indruk wekt met haar ondervraging, alsof professor Cliteur hier alleen maar een eigen mening is komen verkondigen.
Weet ik dat ik mijn mond heb genomen uw eigen interpretatie. Ik heb het daar louter en alleen gehad over interpretatie van de bewoordingen die er zijn gebruikt. Niet meer en niet minder.
Het was de dag waarop bleek dat André Rieu onze armste rijke is. Hij bungelt als nummer 1000 onderaan de lijst van miljonair die het blad Quote vandaag publiceerde. De violist bezit 25 miljoen euro, maar volgens Quote zit zijn geld vooral in zijn instrumenten, zoals zijn kostbare Stradivarius uit 1732. De Britse komiek Dame Edna dreef daar een paar jaar geleden bij een concert van Rieu nog flink de spot mee.
It's my Stradivarius.
Stradivarius, isn't that a marvelous thing? I thought it was a violin, but it's a Stradivarius. It sounds like a form of spaghetti, doesn't it? I mean, you can get spaghetti Stradivarius.
Zeg het maar.
Dit is de dag waarop gewaarschuwd wordt voor kinderspeelgoed dat is aangesloten op internet. Het platform Internet of Toys deed 3 jaar onderzoek naar bijvoorbeeld poppen die onthouden wat je zegt via een internetdatabase. De beveiliging van de gegevens die je kind prijs moet geven is zo lek als een mandje, zegt het platform. Maar ouders hadden daar massaal hun schouders over op. Commentator, journalist Vedra Werkhoven. Wat is jouw stelling bij dit nieuws?
Nou ja, dat ik vind dat speelgoed absoluut niet connected hoeft te zijn. En dat je als ouder dat dus ook niet voor je kind moet kopen.
Je moet het eigenlijk niet kopen, zeg jij.
Nee, want ik heb nog geen enkel speelgoed gezien, of connected speelgoed gezien, wat een meerwaarde geeft voor het kind. Het lijkt meestal meerwaarde te geven voor de fabrikant, want die heeft heel veel data, kan die wegtrekken bij de ouders of bij de kinderen.
Ja, wat is, even voor de helderheid, wat is connected speelgoed?
Nou ja, dus speelgoed wat verbonden is aan het internet. Dus je koopt een pop of zo'n speelgoedbeer. Ja. Of je koopt een autootje of een, nou ja, whatever wat het is. Een dinosaurus heb je, waar die ook dus connected is met het internet.
In de zin van dat de gegevens die daar worden opgenomen bij jouw kind, dat die op het internet terechtkomen?
Nou, niet zozeer op het internet, maar dus bij de fabrikant.
Bij de fabrikant, ja.
En je weet eigenlijk niet als consument wat er met die gegevens gebeurt.
Okay.
Je weet ook niet in hoeverre dat veilig is. Vaak zijn die speelgoedjes zijn dusdanig goedkoop gemaakt dat de veiligheid van de data ook niet gegarandeerd is. Dus
de fabrikant kan ermee doen wat hij wil?
En dat geven ze ook aan. Zoals Hello Barbie, wat nog niet in Nederland is, maar wel in Amerika en in Engeland volgens mij. Die geeft dat ook aan van we nemen het op wat tegen de Barbie gezegd wordt en wat we er verder mee doen.
Wat jouw kind tegen de Barbie zegt, wordt opgenomen en dat komt terecht bij de fabrikant?
Ja.
Zo, oké. Okay.
Ja. Dus eigenlijk is het een ding waar we heel lichtzinnig mee omgaan.
Omdat we het niet weten, denk ik.
Ja, omdat we het niet weten, maar ook omdat we denken het is lekker makkelijk. Want hier heb je, zoals die dinosaurus, ik vond het een heel eng voorbeeld. Ik geloof niet dat die ook wel in Nederland te verkrijgen is. Maar die gaat een relatie aan met jouw kind. Je kind zegt bijvoorbeeld van, well, I like green. En dan slaat dat beest op. Dus de volgende keer als jouw kind dan iets aan het doen is, dan zegt hij, oh ja, hield toch van groen.
Oké, okay, dat onthoudt hij. Ja.
Ja, en daarmee ontneem je een kind de vrijheid om te spelen. En het was ook, toevallig vandaag las ik ook in The Guardian een column van een journalist die had ontdekt dat er nu ook bij klei, dus van die Play-Doh, zoals het dan heet daar, dat je daarbij een app kan downloaden. En wat er dan dus gebeurt, een kind is aan het kleien, lekker heel creatief, maar vervolgens moet je een app downloaden, al je gegevens weer invullen, en dan maakt dat kind een foto foto van die, kleikreatie.
Van het kleiwerkje, ja.
Precies, en dan kan ze dan een soort van 3D-dingetje van maken. Ja, ik denk dan, why? Weet je wel, waar?
Want dat, die foto komt dan weer terecht bij de fabrikant.
Die komt terecht bij de fabrikant. Maar ook vind ik gewoon van, wat is er mis mee met gewoon die kleipoppetjes spelen. Ja. En samen spelen. En niet met een dinosaurus die tegen je aan zit te zwammen. Waarom ga je niet gewoon met een ander kindje spelen, waardoor je inderdaad die sociale interactie hebt?
Nou ja, dan kan je een foto maken en die app je dan naar je oma. Dan kan je kijken, dan kan je laten zien, oma, kijk wat ik gemaakt
heb. Ja, precies. Nou, dat wordt dan altijd geroepen. En ze hebben het ook altijd over smart, weet je wel. Al dit soort nieuwe technologieën heten smart. Maar heel smart zijn ze vaak helemaal niet.
Nee, jij zegt ouders zouden er veel strenger op moeten zijn en ook in actie moeten komen misschien tegen die fabrikanten.
Nou, ja.
Waarom moet het allemaal opgenomen worden daar?
Ja, exact. Dat is natuurlijk sowieso zo. Maar ik denk dat het ook iets is wat je groter zou moeten aanpakken. En dat is natuurlijk ook wat het platform ook bepleit. Van ja, we moeten daar iets mee. We doen het allemaal heel lichtzinnig af. Maar eigenlijk zouden gewoon op ieder speelgoed wat connected is met het internet zou op moeten staan. Waarschuwing. Dit is via Bluetooth. Dit is via wifi of wat dan ook.
En als je het dan wil, dan kan je het doen. Maar dan weet je in ieder geval wat er gebeurt.
Ja, en kijk gewoon. Kijk gewoon van als er iets, als je je gegevens moet invoeren, kijk dan van waar stuur ik dit eigenlijk naartoe? En leer je kinderen ook vooral dat ze nooit hun eigen echte naam, hun eigen adres moeten invullen.
Nee.
Want als het gehackt wordt,
traceerbaar,
ja, precies.
Wees er voorzichtig mee, doe het eigenlijk niet, zeg je.
Exact, ja, dat vind ik, ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was de dag waarop de dierenambulance in Nijkerk de klus van het jaar klaarde. Het vangen van de zeehond in het Veluwemeer die daar al een paar dagen was gespot. De zieke zeehond is Hulky genoemd en mag opknappen in Pieterburen. De dierenambulance van Nijkerk is helemaal in haar nopjes.
Ja, we hebben hem. Ik ben er nooit zo blij geweest dat we iets hadden. Dit is wel uniek. Wij hebben hier nog nooit een zeehond gehad. En ik denk dat we het ook niet heel gauw weer gaan meemaken, nee.
Het was de dag waarop bekend werd dat cabaretier en zanger Harry Jekkers opnieuw gaat toeren met het Klein Orkest. 31 jaar geleden gingen ze uit elkaar nadat ze tal van hits scoorden, zoals deze.
Oh, oh, Den Haag, mooie stad achter de Danie. De schilders weg, de lange poten en het plein.
SP-Kamerlid Jasper van Dijk wil dat boven elke schooldeur het bordje alle kinderen welkom komt te hangen. Het bijzonder onderwijs mag van hem geen eigen toelatingsbeleid meer voeren. Van Dijk riep tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting de Tweede Kamer op om een wetsvoorstel over deze acceptatieplicht eindelijk eens door te voeren. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop is het totaal met hem oneens. Beiden zitten in Den Haag in de studio. Goedenavond allebei.
Goedenavond. Goedenavond.
Meneer van Dijk, heel kort, waarom vindt u dat scholen kinderen niet mogen weigeren?
Omdat ik vind dat onze scholen hun deuren open moeten zetten voor alle kinderen. Ik vind het niet meer van deze tijd dat we scholen, vaak streng christelijke scholen bijvoorbeeld, het recht geven om leerlingen te selecteren.
Niet meer van deze tijd? Wat bedoelt u daarmee?
Nou, dat komt voort uit het grondwetsartikel 23 uit 1917. Volgend jaar is het 2017.
Ja, dat is lang geleden, maar dat wil niet zeggen dat het geen goed argument meer is, toch?
Nee, maar ik denk dat we ook naar de samenleving van vandaag moeten kijken. En dan zien we spanningen tussen bevolkingsgroepen. Dan zien we segregatie, zwarte en witte scholen. Kansarme, kansrijke scholen. En ik vind dan in eerste instantie dat het aan de politiek is om in ieder geval te zorgen dat scholen hun deuren voor alle kinderen openzetten.
Okay. Meneer Bisschop, waarom vindt u dat scholen moeten mogen weigeren?
Nou, de kracht van het Nederlandse onderwijsstelsel is nou juist dat je scholen, dat je als ouders scholen kunt oprichten die overeenkomen met de eigen opvattingen over hoe opvoeding eruit moet zien.
Ja.
Vervolgens richt je die scholen op die manier in en stuur je de kinderen daar naartoe. En wat er dan gevraagd wordt van de kinderen die op die scholen geplaatst worden, aan die ouders daarvan, is dat zij ook de identiteit van die school mee helpen dragen. Het pleidooi van collega Van Dijk, ja, hij zegt dat het is zo in 1917 is dat nou zo eenmaal geregeld. En sindsdien doen we het daarmee. Ja, moet je eens kijken wat voor een schitterend onderwijsstelsel we daardoor in Nederland gekregen hebben.
Oké, maar ik wil even naar een voorbeeld, want meneer Van Dijk had het vooral over reformatorische scholen. Als je niet gelooft, mag je daar als kind in principe niet terecht, denk ik, hè?
Dat klopt.
Waarom wilt u dat graag zo houden? Of zou het niet hartstikke leuk zijn als daar ongelovige kinderen tussendoor lopen?
Kijk, dat op zichzelf zou dat kunnen. Alleen, het gaat niet alleen om het onderwijs van in lezen, schrijven, taal, noem de vakken maar. Het gaat erom dat er een levensbeschouwelijke grondslag onder ligt. Kijk, en als je
bidden aan het begin van de dag, Bijbel lezen, dat soort dingen bedoelt.
Ja, de kerstviering en de paaswijding.
Maar goed, als een niet-gelovig kindje daar aan mee wil doen, wat is dan het probleem?
Nou, dat is het hele spanningsveld. Als dat niet actief meegedragen wordt, dat maakt verschil of je dat actief meedraagt en mee uitdraagt, of dat je het
ondergaat,
passief, als het ware, consumeert.
U zegt dat beïnvloedt de sfeer in de klas of zo?
Ja, kijk, het heeft gevolgen voor het hele pedagogische klimaat op een school. De grondslag die je kiest, die werkt door in je hele onderwijs. Nou, ik ben het van harte eens met het reformatorisch onderwijs dat ze daar uiterst zuinig op zijn. En ja, je kunt dan zeggen van alle kinderen moeten daar terecht kunnen. En dan kun je zeggen van het is niet meer van deze tijd dat daar op basis van levensovertuiging een toelatingsbeleid gevoerd mag worden. Maar laten we wel wezen, het model wat collega Van Dijk bepleit, dat stamt uit 1817.
Dat is nog ouder.
Ja, dat is nog veel ouder. Dat is
maar meneer Van Dijk, het is omdraaien. Stel, je komt daar als niet-gelovig kindje op zo'n reformatorische school, dan weet je ook niet wat je meemaakt, toch?
Nou, u zei het zelf al, zou dat niet heel leuk zijn en heel mooi kunnen zijn als...
ik vraag het me af, hoor. Ik weet niet of je dat moet willen.
Nou ja, ik nog los van het feit dat ik het volgens mij buitengewoon christelijk is om je deuren open te zetten voor één ander, zou ik zeggen... deze scholen worden door iedereen betaald. De belastingbetaler betaalt het onderwijs. En dan is het toch gek dat we aan deze christelijke scholen het recht geven om een deurbeleid te voeren.
Vindt u dat ze er veel misbruik van maken? Ik komt weigering vaak voor?
Het komt regelmatig voor.
Op welke schaal zijn daar cijfers over?
Nee, dat is natuurlijk ook heel lastig, hè? Want het gebeurt ook vaak subtieler. Dat bijvoorbeeld ouders met een migrantenafkomst bij een protestants-christelijke school aankloppen.
Er wordt vaak gezegd, komt het veel voor? Want ik ken heel veel PC-scholen waar heel veel migranten op zitten.
Jawel, maar zo'n PC-school heeft dus ook de mogelijkheid om te pas en te onpas zijn identiteit in te zetten om een allochtone leerling te weigeren.
Dat is het forum.
Bisschop, je moet er vrij consequent in zijn, toch?
Juist. En dat is juist het hele punt. Scholen die worden geacht een heel consequent toelatingsbeleid te voeren en alleen op basis van levensovertuiging eventueel af te wijzen. Alle andere gronden, die ook hoe subtiel ook gebruikt worden als afwijzing...
mogen niet.
Die worden door de rechter genadeloos onderuit gehaald.
Maar meneer Bisschop, de rechter komt er niet zo snel aan te pas natuurlijk. Het gaat veel subtieler. Het gaat in gesprek met de schoolleiding en die ouders. En die schoolleiding zegt, kijkt u maar eventjes naar die school op de hoek. Dat is een openbare school, die past veel beter bij u.
Nee, zo werkt het niet.
Ja,
ik heb zelf die gesprekken gevoerd toen ik directeur van de middelbare school was. Wat je doet, is kijken, waar is het kind wat hier aangemeld is? Soms komt dat uit die wijk. Waar zo'n school staat. En dat is dan de belangrijkste overweging van lekker makkelijker dichtbij. Met alle respect overigens voor de keuze dan die ouders maken. Mm-hmm. Wat je doet is, wordt uw kind hier gelukkig? Je zou ze willen omarmen, je zou ze willen toelaten, maar je weet dat zo'n kind als dit was een school voor voortgezet onderwijs, als puber, echt... hopeloos in de knel gaat komen op een moment dat die door de ouders uiteindelijk op die school geplaatst worden en dat je hem zou toelaten.
Okay.
Dus redeneren vanuit het belang van het kind, zeg je van nou, zullen wij u helpen zoeken naar een school die
qua identiteit
het beste bij u past. Sorry, maar dit is de omgekeerde wereld natuurlijk. Dan bepaalt dus het schoolbestuur welke leerlingen worden toegelaten en welke leerlingen gelukkig gaan worden. We moeten het omdraaien. De overheid is verantwoordelijk voor het onderwijs. We zorgen voor toegankelijke scholen waar goed onderwijs wordt gegeven en we gaan niet een deurbeleid uitvoeren.
Ik wil even een Fedra horen.
Ja, nou ja, ik vraag me echt heel erg af of het niet gewoon sowieso veel beter zou zijn, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland, dat we het fenomeen bijzondere scholen gewoon eens nader onder de loep gaan leggen.
Überhaupt afschaffen?
Afschaffen in die zin, we hebben het hier over christelijke scholen nu, maar de islamitische scholen zijn natuurlijk nog veel meer in een soort van cocon, waarin iedereen ineens vragen stelt bij hoe die kinderen onderwezen worden.
Zegt, en de integratie moet op school beginnen.
Ja, want dat zijn toch dat is de toekomst. De kinderen die samen optrekken en die samen leren van elkaars culturele verschillen. Zij zullen straks degene moeten zijn die onze maatschappij verder opbouwen. Dus ik zou zeggen...
En dan is het goed dat je als kind al gewend was aan anders denken en
die
om je heen.
Ja,
die kinderen die komen natuurlijk buitenschool... allemaal in aanraking met andersdenkenden.
Dat is juist helemaal niet het geval. Veel van die islamitische kinderen komen helemaal niet in aanraking met Nederlandse kinderen. Daar wordt eigenlijk amper over en weer gespeeld.
Ik begrijp dus dat het eigenlijk een probleem is van het islamitisch onderwijs en niet van het reformatorisch onderwijs. Terwijl de pijlen zich vooral richten op het reformatorisch onderwijs. En dat vind ik een beetje merkwaardig.
Als ik me mag aansluiten bij u, ik ben het er volledig mee eens. Onze grondwet, artikel 23, maakt het mogelijk dat er eilandjes worden georganiseerd. Joodse scholen, islamitische scholen, protestants-christelijke scholen.
Ja, als ouders hun kinderen lekker op een eilandje willen laten opgroeien, je kan het ook niet verbieden misschien. Dat is het recht van de ouders.
Maar dat kunnen ze toch thuis doen?
Ja, nee, maar daar valt nog meer over te zeggen. Kijk,
maar we hebben niet heel veel tijd meer, meneer Bisschop.
We doen net alsof die christelijke scholen, die Joodse scholen, alsof die hun leerlingen niet voorbereiden op een plaats in de samenleving.
U zegt, doen ze
dat
wel.
Doen ze wel degelijk.
Ik wil
en
nog
daar
even
is
naar
gedegen de toezicht op vanuit de inspectie van het onderwijs. Dus het is een verkeerde voorstelling van zaken om te doen alsof het openbaar onderwijs de scholen wel voorbereidt en het bijzonder onderwijs niet. Okay. Het slaat echt nergens op.
Dan zetten we even een punt. Hoe zit de politieke situatie, meneer Van Dijk? U heeft vandaag gedreigd met een eigen wet te komen als de Partij van de Arbeid niet dat wetsvoorstel wat er ligt doorzet. Is daarop gereageerd al?
Nog niet, maar er ligt dus inderdaad al jarenlang een prachtig wetsvoorstel voor een acceptatieplicht in het onderwijs.
Dat moet nou eens een keer ingediend
alleen
worden.
Alleen de coalitiepartijen die aarzelen nog. Dat zal ook te maken hebben met hun houding naar de kleinchristelijke partijen. Ik vind dat we nu stappen moeten zetten, dus ik wil daarmee aan de slag.
Meneer Bisschop, u heeft ook maatregelen genomen, want in uw verkiezingsprogramma staat dat ieder kind 1000 euro krijgt als het geboren wordt.
Ja,
dat is om die scholen goed te kunnen bevolken waarschijnlijk.
Nee, dat is om de ouders een beetje te ondersteunen als ze beginnen met de opvoeding van kinderen.
Okay.
En waarom dat wetsvoorstel blijft liggen, en ik hoop dat de coalitiepartijen mede daarom aarzelen.
U mag nog 7 seconden heeft u.
Omdat de grondwet eigenlijk vereist dat er een grondwetswijziging plaatsvindt.
Oké. Okay. Helder. De tegenstelling is helder. Het zal nog wel even doorgaan. Er wordt misschien ook wel een campagnethema dit. Denk ik maar zo.
Het zou kunnen.
Meneer Bisschop van de SGP en Jasper van Dijk van de SP. Beide hartelijk danken. Dat zeg ik ook tegen Bert Kabel, tegen Martijn van Helfert, tegen Jaap Stalenburg over appen in de auto spraken zij. Doe het niet, want dan bent u onverzekerd. En commentator Federa Werkhoven ook dankjewel. Zometeen geen kunststof. Een extra lange aflevering van Langs de Lijn en Omstreken vanwege Europa League voetbal. Maccabi AZ, Zorija tegen Feyenoord en Ajax tegen Celta de Vigo. Veel plezier. Hierbij Renze Klamer en Jeroen Stomporst.
NPO Radio 1.